Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin we het heiligavondmaal gaan vieren. Voorganger is dominee van der Dussen. Mijn naam is Petra Pelleboer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hier ergens voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Pianist is Christian ten Hoven en de collecte is zoals gebruikelijk bij het avondmaal voor de diaconie. De bloemen van vandaag gaan naar de pianist Christian ten Hoven. Wie zou die willen brengen? De Open Emmauskerk heeft aanstaande woensdag 27 april een oranje tintje. De tv-uitzending van Koningsdag zal op een groot scherm te zien zijn en er is oranje lekkers. Iedereen is van harte uitgenodigd om die dag samen feest te vieren. Kom gezellig even langs tussen 10 en 12. Dus aanstaande woensdag. Jacqueline zal nu even iets vertellen over de presentdag op 21 mei.
Op zaterdag 21 mei willen we als Emmauskerk samen met Stichting Present weer actief zijn hier in de wijk Mensvoort. In overleg met de bewonersvereniging, Stichting Leverijks Mensvoort en het welzijnswerk van bij Eindhoven zullen we 4 praktische klussen bij 4 adressen gaan uitvoeren. Een tuin, een dakgoot, een slaapkamer en het tegelpad bij het wijkgebouw De Werf. Hier aan de andere kant van het veldje. Tussen de middag zullen we gezellig samen lunchen. In totaal zijn er 16 vrijwilligers nodig, 13 klussers en 3 mensen die de lunch willen voorbereiden. Wie mee wil helpen, die kan zich aanmelden via de intekenlijst in de gang, via Lidie Schelen of bij mij. We hopen dat we op 21 mei met elkaar een fijne en goede dag zullen hebben.
Volgende week zondag, 1 mei, zullen 3 kinderen van de gemeente worden gedoopt. Daniel en Anna de Groot en Milou van der A. U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke dienst. Vanavond is er weer Best Live over keuzes maken. Dat staat in de contactsleutel. Na de dienst is er een bijeenkomst van wijk Wonsel Oost. Dus plusminus 12 uur in zaal 6. Vanavond wordt de avondmaalsviering voortgezet. Deze dienst begint om 19:30. Ook dan is dominee van der Dussen de voorganger. We zingen nu E76. Na stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we Psalm 65 vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Thank you. Laten we een moment stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zei u, en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Het is het begin van de meivakantie en als ik me niet vergis, zijn er toch onder ons wel aardig wat kinderen die daar gebruik van maken. Maar ik zie gelukkig toch ook nog een heleboel kinderen hier in de kerk. En ik wil jullie vragen, kom naar voren. Dan komt Agnes Dor ook naar voren. En dan hebben jullie samen een mooi moment.
Kom maar even aan deze kant. Nou, het is nog een hele lange rij. Maar straks moeten jullie even deze kant op komen. Maar ik zal eerst even zeggen, we gaan vandaag een verhaal vertellen over wijn en druiven. En ik denk dat jullie wel een heleboel weten al van planten en bloemen en struiken en hoe dat gaat. En dat, zeker nu, hè, nu in, als je buiten komt, dat je ziet dat al die bomen toch weer vol blaadjes komen. En nou heb ik iets meegenomen. Dan moeten jullie maar eventjes hier komen kijken. Kom, gaan we even hier. Dit wil ik jullie aanwijzen. Deze. Kan je het zien? Anders kom maar even dichterbij. Wat denken jullie daar nou van? Van zo'n stok. Zou daar nog wat worden? Denk je dat hier nou nog iets uit kan gaan groeien? Jullie weten het niet, ja? Toch? Ja, want zij zitten dichtbij, ik kan het zien. Hier zitten al knopjes aan. Ja. Maar als het er zo uitziet, en je hebt een heel veld vol van zulke dingen, dan denk je toch eigenlijk, hoe is het mogelijk dat daar nog iets uit kan komen? En dit is een plant, weet iemand welke plant het is? Een druivenplant. Aan deze lange slierten, hier zitten al knopjes, die worden heel lang. En dit noemen ze, dit begin noemen ze een wijnstok. Maar het is gewoon een druivenplant. Maar het gaat om deze dingen die hier al een beetje uit... Die kunnen lang worden. Ja, nou neem ik jullie weer mee deze kant op. Want daar hebben we een plaatje op de beamer. Kijk. Dat kan er gebeuren. Deze is al dik, maar die is nog veel en veel dikker. Kunnen jullie dat zien daar? Zie je dat? Uit zo'n stuk hout komt nog zoveel groene blaadjes. En het volgende plaatje, moet je daar maar eens kijken wat er dan gebeurt. Zie je dat daar van die hele lange takken aan zitten? Hoe is het mogelijk, hè, zo'n lange tak? En uiteindelijk, als het nog verder gaat, dan krijgen we het laatste plaatje. Dan gebeurt er dit aan al die lange takken. Dat is de bedoeling. Nou zou je toch zeggen, waarom ga ik nou zo'n druivenverhaal over zo'n druivenplant met een druivenstok of een wijnstok met takken? Takken heette vroeger ranken. Hetzelfde woord, ranken en takken. Waarom ga ik dat hier nou toch vertellen? Wat heeft dat nou toch met de kerk en de Bijbel te maken? Dat heeft ermee te maken dat Jezus dat genoemd heeft. Jezus vertelde aan de mensen toen van alles en nog wat. Verhalen, hij legde dingen uit. En hij gebruikte ook heel vaak voorbeelden. En ik weet dat jullie een van de voorbeelden kennen jullie al. Jezus heeft gezegd, ik ben de goede herder. En jullie zijn de schapen. Ik denk dat jullie allemaal het versje ervan kennen, hè? Klopt? Ja. Maar dan zeg je, Jezus is de goede herder. Is Jezus dan ineens herder geworden? Zijn wij dan ineens schapen geworden? Nee toch? En hier een heel kerk vol schapen? Nee hè? Het is net zoals een herder, een goede herder voor zijn schapen zorgt, goed voor zijn zorgt, zo gaat Jezus voor ons zorgen. Nou, en nou komen we in de buurt van de wijn. Want Jezus heeft ook gezegd, ik ben de ware wijnstok, zo'n stuk hout, en jullie zijn de ranken, de takken. Dus we zijn niet alleen schapen, we zijn ook nog takken. Ja, net alsof, hè. Net zoals, zo zijn we takken. En wat is nou de bedoeling? Dat er natuurlijk veel druiven aankomen. Dat is de bedoeling. En hoe gaat dat? Wat denk je als je die takken van het plaatje, als je er eentje afknipt, wat gaat er dan gebeuren? Gaat die dan verder nog druiven aankomen? Nee, hè, dan is het afgelopen. Je moet altijd vast blijven zitten aan de wijnstok. En dat bedoelde Jezus er natuurlijk mee. Zeg maar. Ja, je kan bij sommige planten, dat klopt, een tak afknippen en in de grond doen en dan groeit je. Maar dat is niet bij alle planten zo. En bij deze wijnplant niet. Daar is het niet bij. Nee, als dat hoort. En het voorbeeld wat Jezus nou gegeven heeft van de wijn, dat was voor de mensen waar hij het tegen vertelde, heel gewoon. Voor ons zijn wijnplanten niet heel gewoon. Voor ons is het heel gewoon om weilanden te zien of maïsvelden te zien. Maar een veld vol met wijnstokken, die komen hier in Nederland heel weinig voor, omdat ons land niet zo warm is. Maar voor de mensen was het een heel gewoon voorbeeld. Ja, en dan moet ik er nog iets bij vertellen. Want van druiven, wat maak je daarvan? Wijn. En wijn, daarom is het zo'n mooi voorbeeld wat Jezus geeft. Wijn is niet zomaar iets. Dat drink je niet 's morgens bij het ontbijt, zeg. Het is geen beker melk dan. Nee, dan is er altijd iets bijzonders. En vanmorgen is er ook iets bijzonders, want in die kan zit, weet je dit? Zit wijnen. Als we aan Jezus denken bij het avondmaal, dan eten we een stukje brood. Ja, kom kijken dan. Ik denk dat je het kan ruiken.
Het is een beetje raak.
Jullie vinden het niet lekker, hè?
En je moet er heel diep in kijken.
Nee, dat klopt. Vies, nee. En jullie moeten het ook nog een hele tijd vies vinden. En als je heel groot bent, dan mag je het drinken. En dan denk je, oh ja, maar nou begrijp ik het wel. Maar nou begrijp ik het wel waarom mensen het zo lekker vinden. Maar dat is pas als je heel groot bent. Wacht daar nog maar heel lang mee. Nou, en nou weten jullie wat het wijn, de wijnstok en de takken, dat hetzelfde voorbeeld is als de herder met de schapen. En dan mogen tienergroep 1 en kinderbijbelgroep 1 en 2 naar de groep. En kinderbijbelgroep 3 gaat weer op zijn plaats. Ja.
Laten we nu bidden. Heere God, daar gaat het dus wel om dat wij heel dicht bij Jezus onze Heer blijven en niet op onszelf komen te staan, omdat er dan niks van terecht komt. En dan bidden we u dat we vanmorgen door te proeven dat u ons met alle overvloed in uw huis onthaalt, dat we ook echt weer heel dicht bij onze Heer uitkomen. En hem als het ware opdrinken. En we bidden nu dat als we horen van uw vergeving en uw goedheid, dat we dan ook met verlangen weer naar u toe komen en aan de voeten van de Heer Jezus gaan zitten. We willen geloven dat u ons wilt reinigen door het bloed van Christus. En help ons dan ook om zuiver te leven. En we vertrouwen erop dat u ons door uw geest naar u toe trekt. En zo vragen we u om, als er afstand is tussen ons en u, om die te overbruggen. U, redder uit ellende, die alle schuld vergeeft, wilt u alles in ons uitwissen dat niet deugt, waar we spijt van hebben, dat ons niet lekker zit. En wil ons bergen in uw liefde. Om Jezus wil. Amen. breng u het evangelie uit Daniël 9. Annelies van der Heijden zal u het begin en de versen 15 tot 19 van Daniël 9 voorlezen.
In het eerste jaar, nadat Darius, zoon van Xerxes en Medië van geboorte tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, leidde ik, Daniël, uit boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen waren. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte heeft weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toren. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbenen van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met meedogen aan, ook omwille van uzelf. Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God. Ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk.
Zoals Annelies dat voorlas, is dat een aangrijpend gebed. En daar zal ik ook in de preek bij aansluiten. Ik begin bij hele speciale woorden in vers 17. Zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan. Die woorden zijn zo speciaal, omdat je ze in andere vertalingen zo kunt tegenkomen. Doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. En aan jullie de vraag, gaat er een belletje rinkelen bij doe uw aangezicht lichten? Zegen. Straks, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En dat is dus, zie met mededogen dat verwoeste heiligdom aan. En het verwoeste heiligdom, daar heb ik een plaatje van, al is dit een plaatje uit onze eigen tijd, maar het is heel makkelijk om, als je zo'n beeld ziet, je voor te stellen wat een chaos dat in Jeruzalem is geweest, waar Daniël over spreekt. 586 voor Christus. De catastrofe. Jeruzalem in puin. En de tempel in puin. En Daniël kan het zich alleen maar herinneren. Want hij leeft meer dan 1000 kilometer verderop. Zijn land is van hem afgepakt. Hij woont in eerst Babel en dan in het land van de Perzen. En hij heeft maar één gevoel. Dat kan toch niet. De tempel in puin. Jeruzalem in puin. Het land is van ons afgepakt. Heer, wilt u er naar kijken? Wilt u er goed naar kijken? En wilt u er met mededogen naar kijken? Ons blijft zulke soort verwoestingen bespaard, maar op het volgende plaatje zie je een verwoesting die er toch ook een beetje op lijkt. Een kerkgebouw. Dat wordt afgebroken. Er is een prognose gemaakt dat we in de komende 15 jaar, dus tot begin jaren 30 van onze eeuw, in Nederland zullen meemaken dat 2000 kerken gesloopt worden of worden verkocht en dat er dan een casino van wordt gemaakt of een Albert Heijn. Of mooie appartementen. 2000 kerken zoals deze gaan de komende 15 jaar tegen de vlakte of krijgen een herbestemming. En in plaats daarvan zie je her en der trotse moskeeën verrijzen. In onze eigen kerk hoor je af en toe een bericht. Die en die heeft zich onttrokken aan de kerk. En soms wordt er dan bijgezegd, ja, hij gelooft nog wel, of zij, hij heeft niks meer met de kerk. En soms wordt erbij gezegd door de persoon zelf, ik geloof er helemaal niks meer van. Helemaal niks. Dat is ook dit. Grootouders slikken als hun kleinkinderen niet gedoopt worden. En jongeren, jullie moeten je realiseren dat de keuze van een christelijke partner steeds moeilijker wordt. Er komen er steeds minder. Je komt bij oudere christenen een gevoel tegen van hetzelfde als van Daniël. Ons land, ons christelijke land, is van ons afgepakt. Christelijke partijen zijn dwergen aan het worden. Andere partijen maken de dienst uit. Soms behoorlijk niet-christelijk. En nou is de vraag, hoe ga je daarmee om? Er kan een stemming komen van angst, verdriet, zorg. En ook als jij zelf zegt, joh, maar dat herken ik niet. In ons gezin, in mijn kring, het gaat allemaal fantastisch. Ook dan, even de herinnering, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Ook dan, hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Met die 2000 kerken die de komende 15 jaar dicht gaan. Met steeds nieuwe berichten. Ik doe niet meer mee. Ik geloof het niet meer. Hoe gaan we daarmee om? Nou, vandaar dat het zo'n aangrijpend gebed is. Dat van Daniël. En dan is het zo opvallend dat terwijl die zo ontdaan is over die toestand, dat hij reageert met een schuldbelijdenis. Om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt. En nu zijn er mensen die zeggen, misschien is dat voor ons ook wel zo. En is het misschien toch iets groters dan dat jij zelf als ouder iets niet goed hebt gedaan misschien? Nou, dat zal vast wel. Dat je als ouder iets niet goed hebt gedaan in de geloofsopvoeding. Het bestaat niet dat je alles wel goed doet. En dat deden ze vroeger ook wel eens een keer iets niet goed. Maar ga niet te gauw je daar alsmaar zorgen overmakend zeggen, want dan komt het daardoor natuurlijk. Het is mijn schuld. Die mensen die zeggen wat Daniël zegt, dat zou misschien ook wel voor ons gelden, die trekken het breder. En die zeggen, zou het ook kunnen zijn dat God hier de hand in heeft? Omdat God er ergens ook wel een beetje genoeg van heeft. Want, zeggen zij, was dat christelijke Nederland van ons nou echt wel zo christelijk? Twee voorbeelden. De slavenhandel. Met soms zelfs een dominee aan boord van het slavenschip. Dat was ook christelijk Nederland. En in de 19e eeuw, onvoorstelbaar uitbuiting van de arbeiders. En de hoge heren zaten in de ouderlingenbank. En als uitgemergelde fabrieksarbeider of boerenknecht had je maar te buigen als een knipmes. Ook christelijk Nederland. Ik weet, er zijn een heleboel mooie dingen over christelijk Nederland te vertellen. Waar je dankbaar voor kunt zijn. Maar deze keer zijn. Er zijn dus mensen die zeggen, het zou wel eens zo kunnen zijn dat de Heere God zegt, oké, als jullie in je christelijke Nederland mij dan hebben laten praten en de brief van Jacobus hebben laten praten en de profeten hebben laten praten, als jullie het allemaal eigenlijk niet wilden horen en gewoon maar doorgingen met je slavenhandel en je uitbuiting en je onrecht. En intussen maar vroom doen. Nou, ga dan je gang. Als het dan allemaal om geld draait, maak er dan een Albert Heijn van die kerk. Moet je dan vooral doen. Ik zal jullie geen strobreek meer in de weg leggen. En als jullie mij toch laten praten, dan hou ik mijn mond wel. En dan zal ik ook echt mijn mond houden. En dan zal ik net zo lang mijn mond houden tot er een nieuwe generatie komt die zegt, ja, Maar je hoort toch ook nooit iets van hem? Blijkt toch wel dat hij er niet is. Ik geef jullie in overweging om daar eens over na te denken. Of dat zou kunnen. Zo dat wij dan nu ook zouden moeten zeggen, om de overtredingen van onze voorouders moeten we er maar niet te gek van opkijken. Dat u zich lijkt terug te trekken. En er naar het gevoel van heel velen het zwijgen toe doet. Daniël verwijt de Heer niks. Hij buigt het hoofd. Misschien moeten wij dat ook doen. En geen moord en brand schreeuwen over die moskeeën. Daniël laat intussen de moed niet zakken. Absoluut niet. Het eerste deel van het boek Daniël, het veel bekendere, dat laat zien hoe Daniël daar fier en vrij en vrolijk in dat verre land een gelovige man is, die heel dicht bij de Heere God blijft. Daniël laat zien dat het fijn is om bij de Heere God te horen. En zo aanstekelijk is die dat zelfs die grote koning zegt, man, die God van jou, dat lijkt mij wel wat. Dat is één. Dat is de eerste helft van het boek Daniël. Niet gaan zitten chagrijnen. Niet gaan zitten tobben. Blij zijn met God. Doorgaan op hem vertrouwen. Zoals Daniël 3 keer per dag het venster opent in de richting van het verwoeste Jeruzalem. Dat is geloven. Aanstekelijk christen zijn. Dat is één. En het tweede, dat is dit aangrijpende en tegelijkertijd zo ontzettend krachtige en hoopvolle gebed. Want wat hij doet is, Heer, maar dat zal dus zo niet blijven. Want ik ken u als een God die vergevend is. En ik ken u als een God die zijn aangezicht over ons doet lichten. Het lichtende aangezicht, dat zijn lichtjes in Gods ogen. Wij zeggen dat ook als iemand kan donker kijken, boos, dan zit er geen licht meer in die ogen. Maar iemand met lichtjes in zijn ogen, daar zit vriendelijkheid in. Heere God, u hebt lichtjes in uw ogen, hè? En als je dan aan Daniël zegt, ja, maar dat kan toch niet, want God is toch kwaad vanwege al dat onrecht, dan zal hij zeggen, ja, maar die boosheid is zeker niet tot in eeuwigheid. Want we hebben een vergevende God. En daarom is er aan het eind van de dienst die zegen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Die is er alleen omdat wij eerst avondmaal vieren. God kan echt donker kijken. Ook naar ons. Echt. En berg je dan maar. En dan komt daar die beker. En dat brood. Het offer van Christus. En dat verandert alles. Hier komen de lichtjes in Gods ogen. En zo wordt dit een krachtig en hoopvol gebed. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen we onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heere God, wilt u er goed naar kijken? Naar die kleinkinderen van ons, die niet gedoopt zijn? Wilt u er goed naar kijken? Naar die briefjes die mensen schrijven? Ik geloof er niks meer van. Wilt u er goed naar kijken? Naar die kerken die gesloopt worden? Wilt u er met mededogen naar kijken? Dat is het. Dat is op een goede manier ermee omgaan. Lieve Heer, luister naar ons. Vergeef ons. Verhoor ons gebed. We leggen het allemaal voor u neer. Kijk ernaar. Alsjeblieft. Met lichtjes in uw ogen. Amen. We gaan een psalm zingen. Die is ervoor gemaakt, lijkt het. Dat is psalm 79. Vers 1, 3 en 5. vieren het avondmaal nu, ingeleid door wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 over hoe de keten van de overlevering, namelijk dat de een het de ander leerde en die leerde het weer een nieuwe en die leerde het ook weer iemand, hoe die keten van de overlevering uiteindelijk ook bij ons terecht is gekomen. Ik lees uit 1 Korinthe 11. Wat ik, Paulus, heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Einde citaat. En dan voegt Paulus eraan toe: dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Laat iedereen hier weten dat hij welkom is aan de tafel van de Heer als hij met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Wij zullen een lied zingen waarin we ons ook aanbieden aan God. Zoals ik ben, kom ik nabij. Met niets in handen dan dat gij mij riep en zelf u gaf voor mij. O Lam van God, ik kom. Dat is uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, lied 377. We hebben het al eens eerder gezongen. De melodie zal u vast bekend voorkomen. We zingen vers 1. En dan moet ik even spieken welke nog meer. En we zingen ze allemaal. 1, 2 en 3 zingen we allemaal. Vers 4 zingen de vrouwen. Vers 5 de mannen. En dan zijn 6 en 7 weer allemaal. En als we het dan gezongen hebben, dan zal ik voor de gasten kort toelichten hoe de avondmaalsviering in zijn werk gaat. Thank you. Wij vieren het avondmaal lopend. Met een uitzondering voor die mensen die slechter lopen. Die zijn welkom hier aan tafel. En die mensen die zijn aangewezen op glutenvrij brood. Daar staat ook een schaaltje van hier op tafel. Dus als u tot die twee categorieën behoort, voel u vrij om hier te komen zitten. Ik nodig zometeen degene uit die aan tafel komen. Als zij hier zitten, dan zullen wij elkaar de vredegroet brengen. Dat geef ik wel aan. En dan zal ik ook de woorden uitspreken van het uitdelen van zowel het brood als de wijn. Dan kunnen alle anderen naar voren komen om wijn, eerst brood te nemen en dan wijn of druivensap. Er is een verschil. Wie liever druivensap gebruikt, kan dat daar vinden. En er is verder ook nog mogelijk om, als u liever niet uit de grote beker drinkt, uit kleine bekertjes te drinken. Voor degenen die aan tafel komen, raad ik aan om de eigen bundel mee te nemen, want we zingen daar straks uit. En verder zal Anna Knol tijdens de viering op de harp spelen. Is alles duidelijk zo? Dan nodig ik jullie uit om, als u dat wilt, hier aan tafel plaats te nemen. U allen vragen om elkaar nu met de vrede van Christus te groeten. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven om al onze zonden volkomen te bedekken. Deze beker met wijn is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten om al onze zonden volkomen uit te wissen. Door uw genade, vader, mogen wij hier binnengaan. Dat vindt u in de eigen bundel nummer 64. En aansluitend vindt de collecte voor de diaconie plaats.
Thank you.
Toen bij de mededelingen werd afgestemd dat de bloemen naar Christiaan zouden gaan, hoorde u daar enige conversatie over. Als ik het goed verstaan heb, zei Christiaan dat zijn bloemen naar harpiste à la Knol gaan. Bij deze. Wij zullen nu met elkaar bidden. Ik heb voorafgaande aan het gebed een bericht door te geven van Peter en Renate Bolbert. En dat zoek ik in alle paperassen even op. Ja. Peter en Renate schrijven dat hun dochter Inge op 20 april na 30 weken zwangerschap een spoedkeizersnee heeft gekregen. En zo zijn zij ook dit weekend bij Inge en haar partner Javier en de baby in Maastricht. Zij zijn dankbaar dat het kindje gezond is geboren. Het is een zoon, Sebastiaan, maar hij weegt maar 1500 gram. En zo eindigen zij het bericht met: alles gaat goed, maar het leven is kwetsbaar. Verder kregen we het bericht dat de moeder van René Kadijk is overleden. Ze is 80 jaar geworden, ze overleed 15 april en is afgelopen woensdag begraven. De laatste jaren van René's moeder werden getekend door ziekte. En zo is het een troost voor de familie dat ze nu thuis mag zijn in het huis van de vader. En wij willen om troost en kracht voor René en Hans bidden. En voor René zijn vader en de verdere familie. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hoopvol wilt maken. Ook in deze tijd van sluiting van kerken. Wij willen eerbiedig het hoofd buigen als u reden zou zien om er het zwijgen toe te doen en om ons mensen te geven wat we verdienen. En des te meer prijzen we uw lieve Zoon Jezus Christus, dat hij zijn leven voor ons heeft willen geven. We danken u dat u in de vergeving van zonden door zijn bloed uw aangezicht over ons wilt laten lichten. En zo brengen we vertrouwend de pijn bij u van zoveel onder ons die de blijdschappen in u niet kunnen delen met hun kinderen of hun partner of hun broers en zussen of hun vrienden. En vragen we u, Heer, zie het met mededogen aan. Al die kerkgebouwen die gesloopt worden of een andere bestemming krijgen. Al die kleinkinderen die zonder u opgroeien. Al die verwereldlijking. Zie het met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Wij leggen onze smeekbeden aan u voor, niet omdat we rechtvaardig zouden hebben gehandeld, maar omdat uw barmhartigheid zo groot is. Wij bidden nu voor christelijke jongeren die blij zouden zijn met een fijne partner, of daar zelfs actief naar op zoek zijn. bidden nu of u ze wilt schenken, dat ze een partner vinden met wie ze één kunnen zijn in Christus. We bidden nu voor allen die er in hun relatie alleen voor staan. Als het gaat om het kerkelijk leven of de geloofsopvoeding van kinderen. Wij danken u met Peter en Renate Bobert voor de geboorte van hun kleinzoon Sebastian. Je hebt het goed gehoord. Het is een kwetsbaar leven. We vragen nu of u het wilt beschermen en of u wilt zorgen voor Inge en Javier. Wij bidden u of u met mededogen wilt zien naar René Kadijk en Hans Volen. In hun rouw, het gevoel van verweesdheid. En of u troost en kracht wilt schenken aan hen en aan René's vader en hun familie. Wij bidden nu voor mensen die zich ontwricht voelen doordat ze een groot verlies hebben geleden. Voor mensen die zich alleen voelen. Voor mensen die dreigen vast te lopen in bitterheid. Voor mensen die moeten omgaan met een handicap. Of met vermoeidheid. Heer, ontferm u over hen. Wij vragen nu voor ons allen. Maak ons aanstekelijke christenen. Wij bidden nu voor uw kerk in Syrië en Irak. En in zoveel landen waar christenen het zwaar hebben, staan ze bij. Wij bidden nu of u wilt horen het kermen van oorlogsslachtoffers, van verdrukten. En wij herinneren u aan uw lang geleden gedane belofte. Dat u alle dingen nieuw zou gaan maken. Heer, wij houden u daaraan en smeken u eerbiedig. Maak een eind aan het geweld van de boze en breng heel de wereld onder het beslag van onze lieve Heer, onze genadige Jezus Christus. In zijn naam. Amen. God die was en is en komt. We zingen van het lied de versen 1, 2 en 8. ontmoet de God van Daniël. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.